De preek gaat met name over vers 1 tot 11. En dat heeft Ingrid net mooi voorgelezen. Maar daar valt dus de nadruk op. Maar het is altijd goed om te weten wat er voor of daarna gebeurde. Vindt u dit niet een beetje een opvallende omslag? Altijd heeft Jezus zich proberen te verschuilen. Hij roept op tot zwijgen naar wonderbaarlijke genezingen. Denk erom, niet verder over praten. Bijvoorbeeld toen ze op de berg van de verheerlijking waren geweest, heeft Jezus gezegd, je mag hier niet over praten totdat ik ben opgestaan. En in Matthäus 9 kun je lezen, nadat Jezus blinden heeft genezen, dat hij ook zegt, zorg ervoor dat niemand het te weten komt. En dan nu dit. Jezus geeft zelf nog wel de aanleiding. Hij zei tegen zijn leerlingen, ga. En openlijk roepen, schreeuwen de mensen nu, Hosanna voor de zoon van David. Waarom laat Jezus dit nu wel gebeuren? Wil hij ook dat de mensen zo reageren als ze reageren? Waarom nu dan wel? Gaat hij nu echt de troon bestijgen? Dat zullen veel mensen toen gedacht hebben. Het gaat nu gebeuren. Wij weten dat het kruis de troon werd. Maar waarom gaat Jezus dan zo Jeruzalem binnen? Is het een vergissing? Dat past toch niet bij hem? Hij moet er dus zijn bedoeling mee hebben. Het kan geen toeval zijn wat hier gebeurt. En laten we dat proberen aan de hand van dit Bijbelgedeelte te gaan ontdekken. Er vallen een paar dingen op. In de eerste plaats, deze gebeurtenis kun je terugvinden in alle vier de evangeliën. Dus het wordt vier keer beschreven op vrijwel dezelfde manier. Daar blijkt al, dit is een gebeurtenis die echt over de hele wereld heen moet, die niemand mag vergeten, mag niet onvermeld blijven. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met de geboorte van Jezus, die vind je alleen terug in Lucas, tenminste. Het verhaal van Bethlehem komt alleen maar in Lucas voor en verder nergens. En het tweede wat opvalt is dat deze intocht vindt plaats vlak voor Pesach. Het staat er ook, hè. Toen ze de Olijfberg naderen, toen het was, want ze gingen daarheen om het Pesachfeest te vieren. En Pesach is het feest van de bevrijding van Egypte. Van de bevrijding van Israël uit Egypte. Bevrijding van de slavernij. Het woordje Pesach betekent letterlijk voorbijgaan, doorgang zou je kunnen zeggen. En dat herinnerde aan het moment, de Israëlieten waren gevangen in Egypte, ze waren slaven geworden. En toen ging God ze bevrijden. En het had God gezegd, in die nacht, opdat ze bevrijd zouden worden, nu moeten jullie allemaal bloed van een lam slachten, en het bloed van dat lam aan je deurposten smeren. Want de engel van de dood, de engel van het verderf gaat voorbij, en die zal overal, waar geen bloed gevonden wordt, naar binnen gaan, en daar de eerstgeborenen doden. Van de mensen, van het vee, van de dieren. Bloed aan de deurpost betekent de engel van de dood gaat voorbij. Bloed van het lam, allemaal symbolische gebeurtenissen. Daaraan herinnert het Pesachfeest. En het is toch een wonderlijke bevrijding die God toen heeft bewerkt. De Israëlieten gingen diezelfde nacht Egypte uit. En ze hoefden niks te doen eigenlijk. Ze hoefden niet te vechten, niet te knokken voor hun vrijheid, niet de vijanden te verslaan, niet te doden. Niet naar de wapens te grijpen. Nee, ze moesten zelfs hun handen ophouden. De handen wel uit de mouwen steken, maar ze op te houden. En tegen de Egyptenaren, die zeiden van, alsjeblieft, gaan jullie het land uit. En ze overladen ze met geschenken, met goud en zilver. Alsjeblieft, gaan eruit. Dat is dus Gods manier van bevrijden. Je hoeft niet te vechten. Ik strijd voor je. Maar, als je naar de andere kant kijkt, God heeft zijn onmetelijke macht getoond en het volk bevrijd. Je zou kunnen zeggen, Mozes is er daarin voorgegaan. Maar had dat alle problemen van Israël opgeruimd? Was dat de bevrijding? Een paar dagen later is het al hommeles. Dan staan ze daar in de woestijn met geheven vuisten. Waarom heb je ons hier in de woestijn gebracht om te sterven? Wat een bevrijder ben jij, zeggen ze tegen Mozes. En hoe vaak heeft dat zich niet herhaald in de woestijn? Mozes mocht het volk wel uit Egypte leiden, wel bevrijden. Maar de echte bevrijding was dit dus niet. En nu zijn de mensen naar Jeruzalem gekomen. Om aan die uittocht te denken, terug te denken. Maar ook om vooruit te kijken. Want ze hebben wel zeker een verwachting, een Messiasverwachting in Jeruzalem. Bidden om totale bevrijding van de Romeinen, dat was hard nodig. Ze voelden zich onderdrukt. Te bidden om de terugkeer van God bij Israël, dat hij weer werkelijk bij hen zou komen wonen, zoals het vroeger geweest was. En te vragen om kwijtschelding van al hun zonden. Kortom, ze kwamen bidden om de komst van de Messias. En daarvoor zijn ze uit het hele land naar Jeruzalem gekomen. De wegen zijn overvol. Jezus komt ook naar Jeruzalem. Met zijn leerlingen, maar om hem heen loopt een hele groep opgewonden mensen. Weet je wat die net meegemaakt hebben? Die komen uit Betanië. En daar heeft Jezus een paar dagen geleden Lazarus uit de dood opgewekt. Ze hebben het met eigen ogen gezien. En nu gaat hij naar Jeruzalem. Zal hij dan toch de Messias zijn? Als hij doden levend kan maken, dat is toch bijzonder? Hij is in ieder geval een bijzondere profeet van God. Opgewonden gaan ze nu met hem naar Jeruzalem. Zal hij zich daar als de Messias nu bekendmaken? En met die gespannen verwachting lopen de mensen om Jezus heen naar Jeruzalem. En als ze in de buurt van Jeruzalem komen, staat Jezus opeens stil. En hij roept twee van zijn leerlingen bij zich. Hij zegt, jullie moeten naar het dorpje daar gaan, want daar ligt Betfage, een gehucht. En als je dat dorpje binnengaat, het eerste beste kruispunt, daar zul je een ezelin zien vastgebonden staan met een jong. Neem haar los, maak ze los en neem ze mee. Hallo? Is dat de nieuwe stijl van het koninkrijk? Ergens een ezel stelen? Moet ze dat gaan stelen? Wat een aparte opdracht aan de leerlingen. Jezus, maar liepen toch allemaal mensen om Jezus heen, ook met ezels die in de stoet meeliepen? Kon hij daar niet vragen? Hoor, hij zegt er ook nog iets bij. En als iemand je iets vraagt, antwoord dan, de Heer heeft ze nodig. Dan zal hij ze met één meegeven. Nu zou je kunnen denken, oh Jezus is zeker die avond daarvoor al even daar geweest om dat te regelen met die man. Nou, ik denk het niet. Jezus toont hier zijn goddelijke macht, wie hij werkelijk is. Paulus schrijft later aan de Colossenzen over Jezus, eerstgeborene van heel de schepping is hij. Door hem en voor hem is alles geschapen, hij bestaat voor alles en alles hangt samen in hem. Dat schrijft Paulus. Jezus laat hier zien dat hij de schepper koning is. Net zoals bij de schepping toen er werd gezegd, er zij licht en toen was er licht. Jezus vordert hier gewoon een ezel. Hij laat zijn koninklijke macht zien. Hij laat zien wie werkelijk de koning van hemel en aarde is. Een koning kan dat doen, iets opeisen, iets vorderen van zijn onderdanen. En dat doen aardse koningen ook wel, uit eigen belang. Maar dat is bij Jezus natuurlijk niet het geval. Hij komt toch om te dienen? Hij heeft juist deze ezel nodig om te dienen. En Jezus doet dat in de eerste plaats om gehoorzaam te zijn aan zijn vader. Daar gaat het om in het koninkrijk. Gehoorzaamheid aan de vader. Matthäus schrijft dat ook. Hij zegt, dit is gedaan. Dit is gebeurd dat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet. En dan volgen die bekende woorden uit Zacharia 9 die we ook gelezen hebben. En ik heb er met opzet wat woorden omheen laten lezen. Dat je ziet in wat voor kader dat staat. Dat Matthäus niet zomaar een tekst ergens wegplukt. He, vers 8, ik zal de wacht betrekken en mijn land beschermen tegen doortrekkende legers. Geen tiran zal het nog binnenvallen, want nu waak ik er met eigen oog over. God waakt zelf over zijn volk. En later, in vers 10, ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen, weg met al die strijdwagens. Ik zal de paarden uit Jeruzalem, de strijd, dat zijn eigenlijk zeg maar de tanks van vroeger, weg. Daarmee, de bogen worden afgebroken, ik zal vrede brengen tussen alle volken. En die zal zich uitstrekken van zee tot zee, van de rivier tot het einde van de aarde. Dus over heel de aarde vrede. En dat zal gebeuren, daarvan zal dit het teken zijn. Weet je wanneer dat gebeurt? Dit vrederijk, het wordt dus een rijk van absolute vrede. Weet je wanneer dat gebeurt? Dat gebeurt op het moment dat je dit ziet. Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht. Bekleed met gerechtigheid en zegen, nederig komt hij aanrijden op een ezel. Op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Totale gehoorzaamheid aan de Vader. En weet je wat ik zo mooi vind? Uit dit alles blijkt dat hij gewoon de totale regie houdt. God houdt gewoon hier de regie. Want misschien heb je wel gezien dat hier staat, op een hengstveulen het jong van een ezelin, staat er in Zacharia. Wat moet dat kleine detail er nou bij? Maar ik lees in Matthäus dat het ook gewoon gaat gebeuren. Want als Jezus de opdracht geeft, zegt hij, ga naar het dorp dat daar ligt, en daar zul je een ezelin zien die daar vastgebonden staat met haar veulen. Helemaal, het wordt helemaal perfect vervuld, de profetie van Zacharia. En God heeft dus de regie, wat hier gebeurt, heeft God gepland. Tot aan die ezelin toe. Want die ezelin gaat alleen maar mee, omdat waarschijnlijk anders dat jong zou hebben staan bokken. Mee, dat ze samen meekomen. Gods woord gaat totaal in vervulling. Het lijkt een overbodige toevoeging. Het jong van een ezelin, denk je, dat is altijd, elk dier is een jong van een ander. Nee, het is Gods plan wat hier beschreven wordt. En dan de omschrijvingen die erbij staan van Jezus. Hij is nederig en zachtmoedig. Dat brengt me terug bij de woorden van de bergrede, waar Jezus zelf deze woorden ook gebruikt heeft. Hij zegt, gelukkig die nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Nederig. Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zachtmoedig. Zachtmoedig. Mensen die, zeg maar, zacht zijn. Moedig, je bent wel moedig, maar toch mildheid laat zien. En je ziet dus dat zij zullen het land bezitten en het koninkrijk van de hemel is voor hem. En dat gaat hier ook nu net gebeuren. Die woorden zijn met zorg uitgekozen, want Gods nieuwe rijk gaat geopend worden. En op een heel bijzondere manier, door een troonsbestijging. Een troonsbestijging die de mensen niet verwacht hadden aan een kruis. Dit hele Bijbelgedeelte staat bol van tegenstellingen. Aan één kant toont Jezus zich de machtige, grote, sterke koning. Hij eist een ezel op, breng hem bij mij. En anderzijds vernedert hij zich door op zo'n jong ezeltje te gaan rijden. Bijna beschamend. Een koning hoort toch op een paard. Als koning Willem-Alexander straks in Amersfoort komt, dan zal dat met machtsvertoon gaan. Gaat met vertoon. En daar is pracht en praal. En is de koning wel dichter bij de mensen gekomen. Maar overal om hem heen zijn wel de bewakers. Hij blijft wel de koning. Maar Jezus, op een ezeltje. En als je het ziet, kijk maar op het plaatje. Hij zal iets verder gaan. Maar als, op dat plaatje er straks, zijn voeten slepen bijna over de grond. Maar de leerlingen van Jezus en de mensen laten zich niet weerhouden, want ze hebben de klanken waarschijnlijk van de profetie herkend. Ze leggen hun mantels op de ezel, ze leggen hun mantels op de weg, ze raken steeds meer opgewonden. Denk met nog steeds in hun achterhoofd ook wat er gebeurd is in Bethanië. Maar ze herkennen het ook al uit de geschiedenis. Koning Jehu, na het rijk van Agab en Izebel, heeft hij het hele huis van Agab uitgeroeid. Dan wordt hij koning. En dan is er ook sprake van palmtakken en mantels op de straat. Dus hij herkent, dit is echt koninklijk wat nu gaat gebeuren. En Judas, de Maccabeer, toen hij Jeruzalem had veroverd, precies hetzelfde. Takken van de bomen, juichen. De tijd is nu gekomen. Ze weten nu zeker, dit is de Messiaanse tijd. Ja, onze koning is nu dichtbij gekomen. Jezus zal nu Gods koninkrijk gaan uitroepen. En dan zullen alle machten verbroken worden. We zullen in vrijheid leven. Yes, eindelijk verlost van die Romeinen. En dan zingen ze met die bekende woorden uit Psalm 118. Ze jubelen het uit. Hosanna voor de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel. En ik roep het ook uit als een vreugderoep. En dat is het ook, die betekenis heeft het voor jullie waarschijnlijk ook wel. Maar weet je wat het werkelijk betekent? Hosanna. Hosanna betekent, het woord betekent letterlijk, Heere, red ons. Red ons. En dat maakt voor mij die uitroep toen nog meer speciaal. De mensen roepen om redding. Jezus, red ons, maak ons vrij van alle overheersers, bevrijd ons van alles wat ons lastig valt. En ze denken dat dat het hardste nodig is. Zij bevrijd worden, zij verlost van moeite en onderdrukking. En ze weten ook wel dat het strijd zal kosten, dat het mensenoffers zal kosten, maar dat moet dan maar. Hij is nu de koning en we zullen een leger vormen, we zullen voor hem vechten. Zo wordt volgens hen alle schuld weggedaan. En die redding zien ze nu opkomen. En daarom zingen ze het ook uit. Er staat zelfs dat ze schreeuwen. En dan? Heel Jeruzalem beeft, staat er. Heel Jeruzalem is onrustig. Maar wat een anticlimax. Vind je niet? Hoe het afloopt. Jeruzalem ontvangt Jezus helemaal niet als een koning. Hij loopt Jeruzalem binnen, hebben we gelezen. En hij gaat daar in die tempel. En dan moet ik eventjes zeggen, hij gaat niet direct die tafels van die wisselaars omkeren. Dat gebeurt een dag later, dat weten we uit de andere evangeliën. Matthäus trekt hier wat dingen samen. Maar hij gaat gewoon Jeruzalem binnen als een koning inspecteert hij het terrein waar hij koning over is. Jezus laat zien dat hij de koning is, maar de mensen erkennen hem niet. Ze halen hem niet binnen als een koning. Ze zeggen niet, koning, we hebben hier een hotel voor u waar u kunt verblijven. Wie is die man waar die mensen zich zo druk over maken? Wat is dat gedoe hier in de stad? Oh, dat is die man uit Galilea, staat er. Uit Nazareth. Heb je hem weer? Minachting. Minachting, want ze hebben niet in de gaten dat God zelf naar Jeruzalem komt om echt herstel te brengen. Een heel ander herstel dan zij verwachten. Uit Galilea, daar kan die Messias toch niet komen. Storm in een glas water, laat me lopen. Wat een belediging voor de Allerhoogste Majesteit. God zelf komt naar de stad en ze negeren hem gewoon. Ze zien hem gewoon niet. En hoe gaat Jezus reageren op die houding, op die vernederende houding? Nou, ik heb het al gezegd, hij loopt de stad in, hij inspecteert de tempelplein. Morgen keert hij de tafels van de wisselaars om, maar nu nog niet. De stad wil hem niet ontvangen, hij wordt niet erkend als redder en verlosser. Ze bieden hem niets aan waar koninklijke eer uit blijkt, alleen maar vernedering. Hij gaat de stad weer uit om ergens anders te overnachten. Het lijkt wel weer net als bij het eerste Pesachfeest. Toen Mozes voor het eerst naar de farao ging en zei, God wil dat u mijn volk laat gaan om te offeren in de woestijn. Toen wilde ook de farao Mozes niet ontvangen. De tegenstelling. Dat lopen we even terug. Aan de ene kant zijn heerschappij, zijn koninklijke heerschappij, zijn vorderen van de ezel. Maar aan de andere kant zijn kwetsbaarheid en nederigheid. En toen moest ik heel erg denken aan het boek Openbaring. Daar ziet Johannes de hemel geopend en hij ziet daar allemaal tronen, 24 tronen staan. En daar is een boekrol en dat betekent dat is de geschiedenis van de wereld, een boekrol die aan twee kanten beschreven is. En het is doodstil in de hemel, want niemand kan de boekrol openen. Niemand kan de wereldgeschiedenis tot een goed einde brengen. En dan lees ik dit. Toen, vers 5 in Openbaring 5, toen zei een van de oudsten tegen mij, wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam van Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald en daarom mag hij de boekrol met de 7 zegels openen. En dan zie ik midden voor de troon tussen de 4 wezens en de oudsten een lam. Het zag eruit alsof het geslacht was. De leeuw en het kwetsbare lam. Weer diezelfde tegenstelling. Dat is dus het kenmerk van Jezus. Om zijn rijk te openen, moeten we dat in hem herkennen. De leeuw en ook het lam. In deze geschiedenis kun je die twee kanten ook zien. Mensen herkennen hem niet. Johannes schrijft, hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze herkennen de verlosser niet. De Messias die ze nodig hebben. En dan kun je natuurlijk denken, ja, ook dom dat ze dat niet snappen. Maar is dat eigenlijk wel zo reëel? Want als je nou eens bij jezelf nagaat, wie is Jezus eigenlijk voor jou? Wie is hij voor jou? De koning die je moet redden van ellende, ziektes, pijn in jouw persoonlijke leven? Is dat zijn grootste doel? Zou dat het grootste doel zijn dat ik verlost word? Draait het om mij in de wereldgeschiedenis? Hij is gekomen om de wereld te verlossen, om de wereld te redden. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven. Hij is erop uit om de wereld te redden. En wij zijn zo vaak bezig, tenminste bij mezelf nou, met mijn verlossing, met mijn redding, mijn Jezus, mijn redder. En weet je, het mooie is, Jezus heeft de overwinning behaald toen hij op Golgotha gestorven is. En hij riep, het is volbracht. Toen is de grootste verandering in de wereld ooit heeft toen plaatsgevonden. De grootste omwenteling van heel de wereldgeschiedenis. Dat is niet dat de Romeinen de wereld veroverden. Dat is niet dat weet ik veel wat gebeurde. Maar dit is de grootste omwenteling. Een koning aan een kruis brengt de totale omwenteling van deze wereld teweeg. Het nieuwe rijk is begonnen. En dat kon je zien met Pasen. Want met Pasen is Jezus opgestaan. Toen liet hij zien, de dood is geen laatste vijand meer. De dood is overwonnen. Ik heb hem overwonnen. Dat heeft hij laten zien. Maar goed. Dan kijk ik nu in de wereld om me heen. En dan denk ik, heeft hij gewonnen? Is het nieuwe koninkrijk begonnen? Waar dan? Malawi? Sulawesi? Kanker? Honger? Waar is zijn overwinning dan? Heeft hij het wel echt, de overwinning gehaald? Is het wel echt gebeurd? Ik weet zeker dat het echt gebeurd is. En weet je, ook als ik naar mijn eigen leven kijk, wat breng ik ervan terecht om vanuit de rust van het koninkrijk te leven? Lieve mensen, Jezus heeft al gewonnen. Jij mag al in zijn nieuwe rijk horen. En daar mag je gewoon uit leven, uit die rust mag je leven. Maar we stoppen toch steeds weer en we kijken toch steeds weer om ons heen. We worden steeds teleurgesteld, denken we dan. Is er sinds Goede Vrijdag dan wel zoveel veranderd? Is er wel zoveel veranderd? Ik kan het wel zeggen, mooie woorden, maar is het ook zo? Je hoeft er niet aan te twijfelen. Jezus is werkelijk opgestaan. Gods nieuwe rijk ging open met een koning, een dode koning aan een kruis. Wat een gebeurtenis. En het is door niets en niemand meer tegen te houden. En weet je, het wonder is dat je deel mag uitmaken van dat rijk. En God heeft met Pinksteren zijn Heilige Geest als krachtbron uitgestort, want er is een opdracht. Hij heeft je gered om deze wereld zijn koninkrijk te laten zien. Wij mogen in deze wereld zijn koninkrijk uitstralen. Wij mogen laten zien wat dat betekent bij dat koninkrijk horen. Maar hoe doe je dat dan? Hij heeft zijn geest gegeven als kracht. Doe het maar gewoon in de kleine dingen. Een glimlach naar een kind. Liefde uitdelen in je buurt. Naar mensen om je heen. Aan zieken. Misschien wel eens iets extra's doen voor mensen in nood, voor vluchtelingen, voor armen. Opstaan tegen onrecht. Maar ook gewoon als je trouw je werk doet elke dag. Daarmee laat je gewoon glimpjes van het koninkrijk zien. God heeft ons als een zout in deze wereld gebracht om deze wereld smaak te geven. Jullie zijn het licht van de wereld. En dat licht moet je niet verborgen houden, moet uitstralen. Leef uit de rust van het koninkrijk van God. In de wereld gebracht. Daar wil God ons zwakke, gebrekkige mensen voor gebruiken. De revolutie die op Goede Vrijdag is begonnen, die wordt zeker voltooid. Die komt tot een eind. Dan wordt het helemaal glorie. Als hemel en aarde bij elkaar komen. Weet je waarom ik daar zo zeker van ben? Jezus, die alle macht heeft in hemel en op aarde, heeft het zelf gezegd. Zie, ik kom spoedig. En ik maak alle dingen, ook jou, helemaal nieuw. Mensen, de koning komt terug. Red ons, koning. Hosanna voor die koning. Ga je mee? Hem ophalen?